Welkom bij de Web3 Pioneers podcast. Een podcast over Bitcoin, crypto, AI en de metaverse. Wij zijn Mike en Joey Ledeveld, broers en beide ondernemer in de tech en in de creatieve sector. Al 15 jaar helpen wij ondernemers en merken technologie begrijpelijk maken. Deze podcast is voor jou, zodat jij meer grip krijgt op de toekomst. Deze podcast is gesponsord door bureaugroep Handpicked en gesteund door BCNL, het grootste Web3-ecosysteem in Nederland. In deze podcast geven wij geen beleggingadvies. Alle meningen in deze podcast zijn op persoonlijke titel. Welkom terug bij de Web3 Pioneers podcast met vandaag een nieuwe gast. Welkom Gilbert.
Hey, leuk dat ik jullie mag aanschuiven. Virtueel weliswaar.
Ja, precies. Maar leuk dat je de tijd wil nemen om dit te doen. We hebben elkaar vorige week kort ontmoet op jullie evenement. Daar gaan we het vandaag ook even verder over hebben. Maar misschien leuk voor de mensen die luisteren. Eerst een beetje een beter beeld te krijgen van wie jij überhaupt bent en wat je doet. Jij bent founder van cm.com.
Ja, kun klopt. Samen met, ja, nee, zeker. Altijd leuk om over te vertellen. CM.com, ja, 25 jaar geleden opgericht samen met goede vriend Jeroen van Glabbeek zijn we dit bedrijf begonnen. In 1999 hebben we wat experimenten gedaan.
Wat in Web 2?
Niet met Web 3 destijds, dat was niet eens Web 1. Dat was daarvoor nog.
Kun je een beetje een beeld schetsen van hoe die tijd er toen uitzag toen jullie hiermee begonnen?
Ja, een tijd zonder social media. Dus echt al Web 1 tijd eigenlijk. Waarbij de eerste mensen toch echt wel al e-mail hadden. En we echt wel een paar keer een website bekeken hadden natuurlijk in 1999. De dotcom-bubbel was toen net voordat die uit elkaar barstte. In die tijd zijn we begonnen eigenlijk. Toen werden bedrijven gewaardeerd op het aantal mensen die ze in de database hadden, consumentendata die toen verzameld werd, World Online in die tijd. Wat wij als studenten zagen, we studeerden allebei in Eindhoven, technische bedrijfskunde. En wij zagen de eerste studenten op de campus rondlopen met een telefoon. Nou, dat was toen eigenlijk best wel raar. Als je met een telefoon rondliep, dan moest je jezelf heel belangrijk voelen als je continu bereikbaar wilde zijn. Toch zagen we daar wel een kans in, want wij... vond het ook heel leuk om als studenten uit te gaan natuurlijk. Vind ik nog steeds heel erg leuk. En ik draaide als DJ in een discotheek in België, in High Street. Ja. Als een warm-up DJ aan het begin van de avond. En op die manier kende ik het management daar. En ik was wel een beetje aan het babbelen met het management. En het kijken van wat voor leuke nieuwe technologie kunnen we nou in die discotheek brengen. Om weer wat slimmere manier reclame te maken. Want destijds... print zo'n discotheek, die printte heel veel flyers en die gaven dat dan mee om 3 uur 's ochtends aan iets wat beschonken bezoekers. Die dan die flyer half scheel in de handen kregen en weer op de grond gooiden. Nou, dat was ook niet zo goed voor het milieu. Dus wij dachten van, hey, kunnen we niet iets bedenken met die telefoons? Stel je voor, we maken een promotieteampje en we gaan aan de mensen die die discotheek binnengaan, die in de wachtrij staan, vragen of ze een telefoonnummer willen geven. Maken we daar een database van. En dan gaan we die mensen zaterdag om 3 uur 's nachts, maar overdag bijvoorbeeld op donderdag, als mensen het weekend aan het plannen zijn, een berichtje sturen. En een smsje, om ze weer te motiveren om naar de discotheek te komen. En zo gezegd, zo gedaan. We hadden toen een laptop van de universiteit gekregen. Jeroen kan ook software maken, dus hij heeft de eerste software gemaakt om sms'jes te kunnen sturen. En die hebben we aangesloten op de telefoonlijn van mijn ouders met een modemverbinding. En toen konden we met de duizendwekkende snelheid van 1 sms'je per minuut
sms'je
sturen. Ja.
Ik heb deze tijd meegemaakt en een sms'je sturen kostte toen volgens mij 50 cent of zo. Dus dat is best een duur grapje dan.
Ja, we konden met die software dat dan wat goedkoper doen. En zo hadden we daar een businessmodel. En is dat van 1 discotheek uitgegroeid naar zo'n 1000 discotheken in Nederland en België. En konden we die allemaal bezoeken. Dus het waren altijd een gevulde weekends, kan ik je vertellen. Ja. Maar echt een businessmodel op de technologie van die tijd. Hè, zoals dat nu met Web 3 nu ook weer businessmodellen komen op deze tijd. Was het gewoon heel erg leuk om daarin te pionieren en om te kijken van oké, hoe kun je die nieuwe technologieën nu inzetten zodat het echt aan een behoefte voldoet, zowel van bedrijven als ook van consumenten. Mm-hmm. En hoe kun je daar dan ook nog eens een businessmodel aan vasthangen? Want je moet er ook geld mee kunnen verdienen.
Ja.
Maar ja, dat is altijd een heel leuk spelletje. Nou, goed, dat spelletje heet ondernemen en dat doen we al 25 jaar lang.
Ja, en succesvol, hè? Want het is inmiddels een flink bedrijf. Weet jij zo hoeveel man in dienst is?
Ja, dat zal nu zo'n 800 man zijn.
Alleen in Nederland of over de hele wereld?
Wereldwijd hebben we zo'n 15 kantoren. En het hoofdkantoor is hier in Breda, in Noord-Brabant. Hier werken zo'n 300-400 mensen. En de rest zit verspreid over Amsterdam, in Arnhem en in Maastricht en Utrecht. Maar ook gewoon in Kaapstad en in Amerika en in Azië een aantal kantoren. Ja, 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 ja.
Nou, tof. Dat is het hoofdkantoor is dan waar wij vorige week geweest zijn.
Ja, op het hoofdkantoor hebben we mooie faciliteiten. We hebben ook een theater waar we mensen kunnen ontvangen. En ja, vind het wel heel leuk om met partners daar ook events te organiseren. Om onze klanten, maar ook gewoon potentiële klanten of gewoon geïnteresseerden te inspireren over nieuwe technologieën. In de wereld verandert zo snel om ons heen. Niet alleen in de economie, maar ook producttechnisch, zeg maar, qua technologie. Qua nou ja, sociaal, zeg maar, hoe mensen met elkaar samenwerken. Als ondernemer moet je gewoon continu weer bereid zijn op komende week. Omdat dat dan toch weer alles net een beetje anders is, zeg maar. En om daar heel flexibel op in te kunnen spelen, denk ik dat het goed is om goed rond te reizen, goed te kijken in de wereld wat er gebeurt, goed te luisteren. En nou, ik vind het ook wel heel erg leuk om al die inspiratie die we opdoen wereldwijd, om dat ook weer terug te brengen naar presentaties of ook weer inspiratiesessies hier op kantoor of hier bij ons in Amsterdam op kantoor. Ja.
En wat voor dingen zie jij dan gebeuren? Want jij lijkt mij de perfecte persoon om daar antwoord op te geven, aangezien jij de wereld rondreist en je tentakels denk ik al een beetje in die sectoren.
Ja. Nou ja, wat... ik doe meerdere studiereizen, maar een hele toffe studiereis is samen met Thuiswinkel. Gaan we met een grote groep retailers gaan we dan, of van China, of van Amerika, New York, of Silicon Valley. Ja. En de laatste studiereis die ik met hen gemaakt heb, was naar Silicon Valley. Of New York was dat eigenlijk, ja, naar New York. En daar hebben dat was één groot Web3 verhaal. Heel veel geleerd over hoe de grote bedrijven zoals Google, Salesforce, eBay en zo actief zijn met Web3.
Mm-hmm.
Wat wel opvallend was, want ik had daar een hele mooie presentatie voor gemaakt, dus op het moment dat we dan weer terug waren, toen kwam net die AI-doorbraak eigenlijk. Hè? Dat komt in het nieuws. En eigenlijk door die golf van AI is Web3 wel weer een klein beetje op de achtergrond geraakt. Hè? Het geweld van ChatGPT, daar komt... komen de kansen van Web3 eigenlijk bijna niet overheen geschreven.
Ja.
En nu, zeg maar, de afgelopen maanden zie je het langzaamaan weer een beetje gelijk komen, zeg maar. Zie je Web3 weer een beetje boven komen zwemmen en zie je ook een beetje een fusie, denk ik, van die golf van AI en Web3 de komende tijd. Super interessant om te kijken hoe andere bedrijven daarop inspelen en... Ik luister graag naar Amerikaanse clubs. Ik bedoel, daar is veel geld in Amerika. Veel meer dan in Nederland. Veel meer dan in Europa. Hè? Er is er veel meer durfkapitaal.
Mm-hmm.
Hier in Europa zijn we met name bezig met heel veel privacywetgeving. En heel veel ESG. Hè? Ook allemaal heel erg belangrijk. Maar in Amerika hoeven ze dat niet. hebben ze veel meer snelheid om dingetjes te maken. Veel meer geld. Dus laten we daar dan maar eens goed kijken hoe dingen daar werken. Prima plek om je te laten inspireren, denk ik.
En zie je daar dan vooral, want dit is dan ongeveer een jaar geleden, neem ik aan, of niet?
Ja, dit was een jaar geleden. Ja, anderhalf jaar geleden alweer.
En
wat zag jij
toen dan? Want AI was er toen nog niet. Ik denk als je het afgelopen jaar bent gegaan, dat je vooral AI voorbij zag komen, inderdaad. Dat zagen wij ook overal. Maar wat zag jij toen bij bedrijven dat ze dus wel met Web3 bezig waren? Wat voor dingen zag je voorbij komen?
Nou, je ziet met name de merken die laten zien hoe ze een representatie brengen in een metaverse. Er zijn heel veel verschillende metaverses. Dat is ook mooi om te zien en te beseffen dat er veel werelden zijn waar mensen in verblijven. En dat ze daar toch een bepaalde representatie maken, zoals Nike Land is zo'n bekend voorbeeld natuurlijk. Ja. Jurken die je in een Fashion Week kan kopen, wat is het, Decentraland? Dat is best wel indrukwekkend om te zien.
Echt die digitale wereld maken, zeg maar. De digitale omgeving bouwen.
Ja, zorgen dat je een beetje merk daar ook bent waar je consumenten uithangen. En ja. Nou, ik herinner me ook een slide, dat was volgens mij bij Salesforce, waarbij je dan ook wordt uitgelegd van, goh, moet je eens kijken van alle mensen die in een online omgeving rondhangen, is volgens mij wel was het 60% is daar alleen om te zijn. Hè? Zijn niet per se een spel aan het spelen of aan het gamen of aan het vechten of aan het... Ze lopen er gewoon. Hun aanwezigheid is al fijn genoeg voor die mensen om daarmee bezig te zijn eigenlijk op die manier. Voor mij lijkt het ook weer een beetje op de discotheek van vroeger, zeg maar. Hè? Ik bedoel, daar ging je ook in ieder geval op eerste instantie naartoe om er te zijn. Als een soort van FOMO. Ja. Want het leuke feestje niet missen. Je wilt daar zijn voor anderen. Nou ja, wat maakt mensen in zo'n staat van zijn ook wel weer heel erg open om voor leuke marketingboodschappen. Hè? Voor een bepaalde producten uit te testen. Dus in die zin is zo'n metaverse ook alweer een hele grote discotheek voor mij.
Ja. Ja, dus er is ook een hele gave documentaire over gemaakt. Er is al een hele scene, zo'n rave scene, die dus digitaal in VR plaatsvindt op dit moment. Bepaalde clubs over de hele wereld waar je eigenlijk alleen al inkomt als je dus op zo'n guestlist staat. En daar kun je alleen via komen. Maar dat is dus gewoon al een hele scene aan zich op dit moment. En dat is inderdaad, als je zegt, dat is gewoon exact hetzelfde als een reguliere discotheek. Alleen dan dus...
Klopt.
Wanneer was het aan de andere kant van het spectrum zag je ook nog eigenlijk het jeugdjournaal wat in Roblox de hele omgeving maakt.
Precies. Nou ja, daar vind ik dat leuk om een beetje gebruik te maken van mijn kinderen. Om te snappen van oké, hoe die wereld van invloed is op hun belevingswereld, zeg maar. Hè? En dat inderdaad Roblox is wel de place to be waar ze veel tijd in besteden. Ja, dat is ook wat ik toen zag op de studiereis. Hè. Ik bedoel, er werden wat cijfers getoond van dat veel jeugdkinderen van, laten we zeggen, 8 tot 16, veel geld besteden in de online wereld. Dat vond ik toen nog een beetje moeilijk om te geloven. Maar ik denk, doe even dubbelcheck met mijn kids. En mijn mausdochter is nu 11. Ik zeg van, hey, jij krijgt af en toe wel eens wat verjaardagscentjes. Wat doe je er eigenlijk mee? Ik koop wel eens wat rijlaars of zo. Of wat spulletjes in mijn paardenspel. Nou, zij speelt dan heel veel Star Stable. Dat is een bijzonder mooi spel. Ook een metaverse met paarden. En heel veel paardenmeisjes. Ik zei, stuur eens wat foto's door dan. Want ik zat daar nog bij die lezingen. En ik kreeg een hele lading van inventory door. Van haarstriekjes voor paarden. En daar zijn paardrijbroeken. Allemaal virtueel. Maar ik dacht, wacht even. Daar zijn de afgelopen jaren een steentje naartoe gegaan. Ja. Dat is gewoon echt waar. Het heeft een enorme impact op de jeugd. En als bedrijfsmakers, als ondernemers, als marketeers van deze tijd is het natuurlijk heel erg belangrijk om die doelgroep te blijven kennen. Ik herinner me, we waren bij die studietrip ook bij TikTok. In het kantoor in New York. Best wel grappig. Iedereen werkte daar toen nog thuis. En wij waren daar op kantoor. Maar de presentatie was gegeven door iemand vanuit huis. Best bijzonder. Die liet het toch ook wel heel trots zien. Over hoeveel screentijd men gemiddeld op TikTok zit.
Bizar, nee.
Dat was echt bizar.
Ja, dat is bizar. 54 minuten was het per dag. En ook dat vond ik een klein beetje sterk om te geloven. Dus ik appte ook weer even mijn dochter van... Ik hoef daar niet te appen. Ik kon het zien in de screen-app, de controlesoftware die ik op die telefoon heb staan. met die family link van Google. Dus ik log in. Inderdaad, het is al 52 minuten gemiddeld of zo. Echt bizar. Zo, en in die zin vind ik dat doomscrollen, de technologie achter YouTube Shorts en TikTok. Ja, het is eigenlijk ook een beetje een metaverse eigenlijk. Hè? Het is je eigen bubbel die gecreëerd wordt waar je in blijft hangen.
Mm-hmm.
En waarbij TikTok dan echt wel intentie heeft om spulletjes uit te verkopen. TikTok Made Me Buy It is eigenlijk die slogan waar ze ook trots op zijn. Om toch de zoveelste air-up flessen onder je neus te schuiven, zeg maar. Hè? Al die spulletjes.
Ze gaan natuurlijk ook aan de slag met die micro-influencers. Dat ze normale mensen zeg maar in gaan zetten om producten te verkopen. En dat je daar betaalt voor. Dat je niet meer gigantische accounts nodig hebt, zeg maar gewoon mensen met 1000 volgers bijvoorbeeld.
Ja, dat is een trend. Naast de hele virtual influencer trend natuurlijk, hè, wat echt
ook nog,
enorm is aan het worden. Loot de Magalu, een Braziliaanse virtueel model, heeft, hoeveel zijn het er, 7 miljoen volgers of zo, 14 miljoen volgers, echt miljoenen volgers, staat op de cover van Vogue. Ja. Jeetje, en dat is gewoon een virtueel model. Ik bedoel, er zit een team van een paar man achter die af en toe wat leuke berichten typt en de graphics maakt.
Ja,
dat is best wel een flinke doorontwikkeling natuurlijk. De influencers zoals we vroeger hebben leren kennen, die bestaat misschien wel niet meer over een tijdje.
En hoe kijk je daar dan tegenaan? Wetende wat jij weet vanuit CRM. Dus je hebt een hele fase gehad van 25 jaar waarin je web 1, web 2 hebt gebouwd. En nu lijkt er iets nieuws te komen waarin we steeds meer in een digitale wereld gaan leven. Hoe kijk jij daar dan tegenaan vanuit jullie perspectief?
Nou, de grootste, allergrootste leerles is dat techniek alleen is maar techniek alleen, zeg maar. Ik bedoel, hè, het heel leuk dat hoe blockchain werkt, fantastisch en mooi, heel leuk. Hoe een NFT werkt, wat je daarmee mee kan doen. Heel leuk dat er een metaverse is, maar laten we vooral kijken naar wat nou echt de consumentenbehoefte is en wat de behoefte is van bedrijven. Laat daar dan ook eens een businessmodel omheen ontstaan. Hè? Ik bedoel, op het moment dat niemand nergens voor wil betalen, dan is het ook niet zo heel erg handig om daar nou een hele onderneming weer op te starten. Ja. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om daar misschien een beetje afwachtend in te zijn. Door te kijken van, oké, wat gaat nou werken? Ik bedoel, we hebben binnen CM een groot ticketingbedrijf. Hè? Eigenlijk wat CM doet, is wij optimaliseren customer journeys. Hè? Wat we dus 25 jaar geleden deden met discotheken. Je zou kunnen zeggen dat we toen al een stukje van je customer journey optimaliseerden. Je kreeg een berichtje om je weekend te gaan plannen. Hè? Doen we dat nu 25 jaar later met een aantal business units, een viertal business units, op verschillende aspecten, focuspunten in een customer journey. We hebben een betaalbedrijf wat gewoon heel soepel ervoor zorgt dat je heel makkelijk kunt betalen. Of dat nou een colaatje te bestellen is of een betaling in een WhatsApp gesprek. Je kunt gewoon heel makkelijk betalen daarmee. We hebben een bedrijf dat heel goed is in die connectiviteit, die al die sms'jes stuurt, miljarden sms'jes. Maar ook co-creëren we samen met Beta om nieuwe features in WhatsApp te ontsluiten op onze markten. We hebben een business unit dat noemt CM Engage, waar we een SaaS software maken. Bijvoorbeeld als consument heel veel vragen stellen aan een bedrijf, dan kunnen we die ontvangen, kunnen we daar met de AI-technologie automatisch antwoord op geven. En als de AI er niet aan uitkomt, dan komt het heel makkelijk in een consoleoverzicht, zeg maar, waar de helpdesk-medewerker kan antwoorden. Nou, dan hebben we een vierde bedrijf, Business Unit, die zich focust op ticketing. En ja, dat vind ik natuurlijk een heel leuk business unit, omdat we daar de grote festivals de aarde helpen met een app, met ticketing software, met kassa software om makkelijk drankjes te kunnen verkopen, met een CDP, Customer Data Platform, om alle data goed op te slaan van de gebruikers. Nou ja, daar ben ik continu aan het kijken van, oké, wat kan Web3 daar nu brengen? Op zo'n manier dat het ook echt iets brengt. Ja, mooi dat de technologie werkt, maar heeft die consumenten nu wat aan? Ja. Nou, al deze aspecten die ik net noemde, die passen ook toe bijvoorbeeld bij de Dutch Grand Prix, de Formule 1 in Nederland. Nou, dat is volgens wel een beetje een paradepaardje qua onze display van technologie. Mm-hmm. En nou, daar hebben we afgelopen jaar voor het eerst ook wel een collectible gecreëerd, zodat mensen toch een aandenken in een NFT-vorm kunnen behouden. We krijgen de vraag ook steeds vaker van, hey, ik ben naar een leuk feest geweest, kan ik daar iets van in mijn wallet krijgen op die manier?
Ja.
We zijn bezig om tickets te ontsluiten naar de verschillende wallets die eraan zitten te komen. Hè. Ik bedoel, vanuit Europa, vanuit de wetgeving, moet straks iedereen ook toegang hebben tot zo'n wallet. Nou, wat voor ons ook een hele mooie mogelijkheden biedt om data te laten ontsluiten door consumenten. Wat wil je delen? En die first party data, wat eigenlijk ook een onderdeel is van het hele Web3 verhaal, komt dan wel heel mooi tot zijn rechten.
Dus jullie zijn eigenlijk vooral gewoon aan het experimenteren op verschillende vlakken om te kijken van, hey, waar zit een mogelijke business case voor ons, voor die nieuwe technologie?
Ja, maar waar zit nou iemand echt op te wachten? Ik bedoel, ik adviseer best wel veel start-ups en zo. En vaak zie je toch wel dat start-ups gewoon helemaal wild enthousiast zijn over de technologie die ze gemaakt hebben. Maar ja, er is eigenlijk nog geen afzetmarkt. En eigenlijk is het ook nog best wel moeilijk om het uit te leggen aan je moeder.
Van een oplossing op zoek naar een probleem, toch? Zoiets.
Dat is 8 van de 10 keer het geval. Ja. En kijk, ooit komt dat probleem. Hè? Dus het heeft alles te maken met timing. Vaak ben je net iets te vroeg met een businessmodel, met een start-up. En is het soms gewoon beter om een klein beetje afwachtend te zijn. Mag je best wel een beetje experimenteren. Maar alleen een oplossing brengen, dat vaak is dat een hele dure hobby.
Ja. Als je dan zegt van qua timing, waar zou jij nu zeggen dat je nu zit met die nieuwe Web3 technologie? Ben je te vroeg? Ben je te laat? Zit je in het midden? Zit je perfect?
Ja, goede vraag. Hangt er een beetje vanaf welke Web3-technologie je pakt, zeg maar. Hè? En hangt er ook een beetje vanaf wie het vraagt. Ik bedoel, als je Mark Zuckerberg vraagt, ja, die denkt dat de timing wel rijp is, zeg maar. Hè? Die stopt een miljard in.
Ja.
Het moet nu wel een beetje komen, zeg maar. Hè? Ik bedoel, ik denk als we naar die hype cycle kijken, ik denk dat we een beetje voorbij die eerste hype peak zijn. En dat we nu meer in dat dal zitten van realisme. Mm-hmm. En als we daar dan langzaam uit kruipen, dan ontstaan er wel goede modellen. Eigenlijk,
ja.
Ik weet niet of jullie in jullie podcast wel eens plaatjes erin snijden. Maar eigenlijk zou het best leuk zijn om die hype cycle in te snijden. En daar is naar te kijken van waar zitten we nu met NFT? Waar zitten we nu eigenlijk met blockchain? Zeker wel voorbij de hype. Wat een hele fijne plek is om te zitten. Dus eigenlijk de komende 3 jaar is het moment om nou eens echt eventjes een lekker businessmodelletje rondom die technologie te maken.
Ja, zo voelt het ook al. Want het lijkt inderdaad alsof de afgelopen 4 jaar was echt cowboy wilde westen, zeg maar. Als in iedereen probeerde van alles en werd gerukpoeld en er gebeurde van alles. Ja. En nu komt regelgeving eraan, het wordt serieuzer, een BlackRock zit erachter. Ja. Het begint steeds meer volwassenheid te krijgen, zeg maar. En nu is eigenlijk inderdaad de vraag van, ja, waar zit de usability? Dus waar zit de vraag van de festivalbezoeker of de mensen die dingen aan de kassa kopen, willen die bon als ticket hebben en als NFT, zeg maar. Zit daar meerwaarde, ja of nee? Dus zo voelt het ergens wel dat we daar zitten. Ja, dat ben ik wel met je eens.
Ja, en dat betekent eigenlijk een hele leuke tijd die eraan zit te komen. En vaak, ik verwacht zeg maar de komende paar jaar dat ineens dat probleem, hè, waar we naar op zoek waren, met de oplossing die we al in de kast hebben liggen, dat misschien wel eens uit de onverwachte hoek kan komen. Dat je ineens zegt van, oh, maar wacht even, dit kunnen we even lekker op de blockchain zetten. Of, oh, nou hier is echt de NFT gewoon super geschikt voor, weet je wel. Dus ik weet bijna zeker dat het de komende 3 jaar dan, met name nog in de eerste deel van de 3 jaar, dat echt gaat ontstaan. En dat dan... dat we dan echt voor het echt kunnen beginnen met Web3.
Dus
AI zou daar langzaamaan binnen kruipen. Ja,
ja precies. Ja. En ja, dus jij blijft vooral lekker toekijken. En als jij je moment ziet, dan spring je erop in.
Nou ja, ik toekijken en toeluisteren is het eerst wel. Ja. Ja, het is gewoon heel goed om met die voelsprieten naar de doelgroep te kijken. En komt daar een bepaalde behoefte? Die ingevuld kan worden met deze technologie, ja, dan ligt die klaar. Ik bedoel, het is gewoon heel goed, hè, om on the site te experimenteren. Dat doen we ook, hè, met ticketing in de blockchain zetten bijvoorbeeld. Kijken ze daar in de secundaire markt, hè, dus het resellen van je ticket wat meer mee kunnen doen.
Ja.
Het zijn allemaal experimenten die lopen. Op het moment dat gewoon klaar is voor de grote markt, dan kunnen we daar weer mee doen.
Dat is uitrollen, ja. Ja. En dat lijkt me ook de reden waarom jullie dingen als Welcome to the Universe organiseren, waar we vorige week, waar Mike en ik mochten spreken ook.
Ja, heel leuk.
Daarin kwamen 400 man bij elkaar.
Ja, het is serieus. Goed bezocht event. Ja. Was, was echt heel erg leuk.
Ja,
leuke sprekers. Ja, nee, het is zeker. Eigenlijk wat ik nog wel het allerleukste vond, kijk, goed, elke spreekbeurt tegenwoordig gaat over AI. Dat is niet zo moeilijk, maar toch over dit onderwerp misschien nog wel iets. Het is gewoon een andere hoek, zeg maar, van nieuwe technologieën, hè, dan alleen maar over AI praten. Mm-hmm. Was wel heel erg leuk dat dus ook 400 man trekt, zeg maar. Dus dat een volle zaal levert. Betekent dat dat Web3 echt wel volwassen aan het worden is, denk ik. En dat veel mensen denken van, oké, ik heb het nu een paar jaar gehoord, maar wat kan ik nu concreet mee? Hoe heb ik daar zelf de controle over? En welke knoppen moet ik draaien? Wat kan het voor mijn bedrijf betekenen, voor mijn businessmodel? Wat kan het voor mijn klanten betekenen, voor mijn medewerkers? Ja. En daar, je zag bij al die mensen in hun ogen, zeg maar, op het podium, dat ze er heel erg over aan nadenken zijn. Dus,
ja. Ja. En ik denk het wel dat stukje inspireren en verwarren, noem ik het altijd maar, van... Je ziet dat mensen ergens aan het genieten zijn van nieuwe informatie, maar tegelijkertijd ook moeilijk nog vinden om het,
ja,
het van echt te plaatsen. Dat het echt klikt van wat kan ik er nu vandaag mee?
Ja, ja. Ja. Ja, daar hou ik goed om concrete voorbeelden te laten zien. En gewoon te leren van elkaar, hè, wat werkt wel en wat werkt niet.
Eindelijk voelden zij zich denk ik hetzelfde als dat jij je voelde daar bij TikTok en zo in de ruimte van, klopt dit allemaal wel wat hier gezegd wordt, weet je?
Ja, en again... het is wel echt belangrijk om als Europa, als Nederland, wel een klein beetje mee te komen, zeg maar, hè, met die ontwikkelingen. Ik bedoel, voor je het weet, lopen we toch te ver achter, hoor, in Europa. En hebben we heel goede regelgeving en daar kunnen we heel trots op zijn, maar gaan China en Amerika als toch wel een klein beetje voorbij. Ja, ja, je ziet het ook wel in het vestigingsklimaat, wat ook niet altijd meer even positief beoordeeld wordt in Nederland bijvoorbeeld. En nou, op zich is dat wel jammer. Ik bedoel, we hebben natuurlijk heel veel mooie dingen hier in het land. En
zeker.
Laten we vooral zorgen dat we niet achterop komen met andere delen van de wereld, waar ze gewoon iets meer geld hebben en tijd om het eraan te besteden.
Ja, zeker. Ik wil even afsluiten, want moet ik op de tijd letten. Maar even nog één vraag voor jou is de toekomst wat betreft deze technologie, Web3-technologie. Hoe kijk jij daarnaar, hoe dat zich gaat ontwikkelen de komende 5 jaar?
Ja, kijk, die technologie die is er wel. Hè? En ik denk Web3 dat daar best wel dat kun je best wel goed in een doosje stoppen, zeg maar, wat daar nu allemaal om in binnenvalt. Hè? Nou, er wordt al flink gespeculeerd over Web4 en Web5. Wat daar allemaal in komt te zitten. Kijk, ik benader het liever meer vanuit een sociologisch oogpunt, zeg maar, is van hoe ontwikkelt deze technologie? Dan gaan we toch moeten kijken hoe mijn kinderen opgroeien. Die invloed van social media, zeg maar, het jarenlang doomscrollen. Het wel of niet mogen gebruiken van een telefoon in een klaslokaal. De aandachtspannen. Van de goudvis, hè, tegenwoordig ongeveer kinderen, ja. Zo, 5 seconden en dan hou je het nog vol.
Ook al bereik, dan noemen ze dat toch?
Ja, het is best wel een dingetje, hoor. Maar ook als je kijkt naar de hele ontwikkeling en ontwikkeling van geluk bij generatie Z. Ik volg dat op de voet. Ik ben heel erg benieuwd. Ik denk dat met name hoe generatie Z, zeg maar, zich ontwikkelt. Dat gaat heel veel invloed hebben over hoe die technologie de kans krijgt om zich op een bepaalde manier te ontplooien. Nee. Moeilijk om te voorspellen. Laten we gewoon kijken hoe de jeugd van tegenwoordig opgroeit. En het omarmt, of misschien komt er wel een keer een soort van tegenbeweging, zeg maar. Nu mogen we ook nergens meer roken. Gelukkig, want het is gewoon heel ongezond. Maar vroeger rookte iedereen in de trein en in het vliegtuig en op kantoor. Het was stoer. En ja, er komt een tijd dat je zegt van, ja, wist je nog, toen je gewoon onbeperkt kon doomscrollen. En dat daar nu zoveel reguleringen voor gekomen is dat dat niet meer mag. En dat je eigenlijk ook maar een beperkte tijd in de metaverse mag rondlopen. Omdat het toch EU-wetgeving zegt dat... dat er een maximum aan zit per leeftijd. Zo, ja, het klinkt nu misschien een beetje gek, maar de eerste geluiden gaan wel op om wat meer te gaan reguleren en zo. En om die techbedrijven toch een bepaalde wetgeving op te leggen. Hetzelfde als wat voor roken gold. Ja.
Ik vind het eigenlijk wel een heel interessant inzicht. Daar heb ik eigenlijk niet over nagedacht, maar je zou het inderdaad precies hetzelfde kunnen doen. Dat je dit gewoon gaat restricten tot een bepaalde tijdcap per dag of zo. Of iets in die kaders. Net zo goed als dat je dat inderdaad met drank en roken en zo ook kunt doen.
Wat klinkt gekker. Als jij 20 jaar geleden zei van, beste bankmedewerker, jij mag straks niet meer op kantoor roken. Want dat wordt gewoon een regel. Ja, dan denk je toch ook van, hoezo mag je niet op kantoor roken? Ik rook hier toch al 30 jaar op kantoor. Iedereen rookt toch hier op kantoor? Ik heb toch niemand mij zeggen dat ik niet op kantoor mag roken? Ja. Dat klonk toen even gek als dat ze nu gaan zeggen van, dat er een regeltje komt dat je gewoon onder de 18 niet meer dan 2 uur lang mag doomscrollen. Dat is eigenlijk best logisch dat dat komt.
Dat is eigenlijk een heel goed punt waar je daar hebt. Daar heb ik er nog nooit naar gekeken.
Want ja. Die kinderen gaan echt... Ja, het schaalt wel allemaal, hoor. Als je
de data bewijst het ook, toch? Dat het gewoon echt bergafwaarts gaat op heel veel vlakken. Dus...
Nee, maar je wordt uitreed depressief van, joh. Er heeft niks aan. En, maar het is veel te verslavend gemaakt. En goed, dat weten al die techbedrijven ook wel. Ja. Denk wel verslavender als een sigaret. Dus uiteindelijk komt die regelgeving er ook echt wel. En nou, laten we dan eens kijken, als dat dan ook allemaal gereguleerd is. Ja, hoe zo'n generatie die technologie oppakt. Nou, en dan weet je eigenlijk hoe die toekomst van Web 3, Web 4 eruit gaat zien.
Mooi. Heel mooi, mooie toevoeging. Dankjewel daarvoor. Ik wil jou bedanken voor jouw tijd en voor jouw verhaal voor vandaag.
Ja, leuk dat ik mocht aansluiten.
Ja,
mooie podcast. Ja.
Dank je. En dan gaan wij weer afsluiten hier voor de luisteraar. Bedankt voor het luisteren. Wij zijn komende vrijdag weer terug met een weekly, waarin wij de laatste nieuwtjes van crypto, Twitter en Web3 bespreken. Vind je deze podcast leuk? Vergeet hem dan niet te liken, te delen met je vrienden, familie, noem het maar op. En dan help je ons enorm om de podcast beter vindbaar te maken. Mike ook bedankt en tot volgende keer.